Namens de kerkraad zijn er een aantal afkondigingen voor u. Zondag 21 juni zijn de diensten om 10:30. 'S Morgens hoop ik zelf voor te gaan en 's middags om 3:30 dominee Koppelaar. Dus dat is eerder dan gebruikelijk, 3:30. Er zijn een aantal mededelingen. We herinneren u alvast aan het gemeenteuitje van 27 juni naar de Binnenmaas. Vanavond vindt de eerste zondagavond ontmoeting plaats, zoals gepresenteerd op de gemeenteavond. Het is bij de familie Roosendaal, Meerkoetstraat 11, begint om 8:00 en het duurt tot ongeveer 9:30. Aanmelden mag, dan weten ze een beetje wie er welkom, maar het is niet per se nodig. En volgende week zondag hopen we dat bij ons thuis in de pastorie te doen. De huwelijksbevestiging is aangevraagd door Gerben de Kool en Aline van der Linden. Dat zijn een paar jonge mensen die zich bij onze gemeente hopen aan te gaan sluiten na hun trouwen. Dus de meeste van ons zullen ze niet kennen. Zij hopen donderdag 25 juni in het huwelijk te treden. En eventuele bezwaren zouden kunnen worden ingediend bij de kerkraad binnen 3 dagen. Voor de genoemde datengeld deel voor lente. De dienst erop veranderen. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Psalm 119, vers 88. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit Psalm 116 het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Psalm 116 vers 1 zingen wij als antwoord en als instemming met de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In onze voorbeden willen wij voor sommige personen in het bijzonder bidden. We willen bidden voor broeder en zuster van Wezel. Afgelopen vrijdag stonden ze bij het graf van hun kleinzoon Robert. En we willen hen opdragen in het gebed. We willen bidden voor mevrouw Dieneke van Veldhuizen. Afgelopen maandag is haar vader overleden. We willen danken dat voor de huwelijksbevestiging afgelopen donderdag van Kees-Jan en Elina van mij. En we willen danken voor de examenkandidaten die geslaagd zijn. Voor zover wij weten waren dat er twee, Neline de Wild is geslaagd. En Evelien Moeman, de vriendin van Johan van der Velde, is ook geslaagd. En daar willen we de Heer voor danken. Laten we samen bidden. Heere Heilige God, wij komen tot u in het gebed. U danken dat wij hier opnieuw samen mogen zijn. U danken dat wij uw woord mogen horen. Dat wij niet overgeleverd zijn aan alleen maar die kennis en wetenschap die wij met ons beperkte menselijke verstand kunnen bezitten. Maar dat wij mogen luisteren naar uw openbaring. U verkondigt ons dingen die wij anders nooit geweten hadden. U openbaart ons de weg der zaligheid. U vertelt over, in uw woord over uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U spreekt over de eeuwigheid, over wat komen zal. En Heere God, dan bidden wij dat wij een ontvankelijk hart hebben. Dat wij de woorden van God zullen aanvaarden, zoals zij tot ons komen. Dat wij ze niet zullen leggen naast de maatstaf van ons beperkte menselijke denken. Maar dat zij mogen worden geloofd met geloof dat wij ze aanvaarden als de woorden van God. En Heere, dan belooft u daarop eeuwig leven. Maar u bedreigt ook diegenen met uw grote straffen die niet beven voor uw woord. Die de woorden van God verachten, terzijde schuiven. We zullen daarover horen in de prediking, Heere. En dan bidden wij dat u het woord dat wij zullen horen en overdenken, een krachtig woord laat zijn in ons aller hart en leven. Een ernstig woord, maar ook een bemoedigend woord, een scherp woord, maar ook een mild woord. Heere, we bidden dat u ons nabij bent. Geef ons samen een goede gezegende dienst, waar het samen zijn niet verstoord wordt door wat dan ook. Geef ons ook innerlijk de rust en de concentratie om te luisteren, zodat ook dat geen belemmering zal vormen, maar dat wij ons zullen inspannen om het woord te begrijpen en op ons eigen bestaan toe te passen. Heere, zegen ook uw dienaar. Geef hem de woorden die hij nodig heeft om deze geschiedenis uit te leggen, te verkondigen en toe te passen. Heere, geef dat wij, of hen nu spreken of luisteren, uw Heilige Geest ontvangen en allen ons onderworpen mogen weten aan het woord van God. Geef uw Geest in onze harten, Heere. En we danken u dat uw Heilige Geest er is en dat u werkt en dat u beloofd heeft dat uw woord niet leeg en vruchteloos tot u zal weerkeren, maar doen zal wat u behaagt. Heer, als dat niet zo was, dan zou elke preek volslagen zinloos zijn. Als het alleen afhankelijk was van onze bereidwilligheid en onze inzet om het woord te gehoorzamen, wat zou ervan terechtkomen? Maar Heer, u werkt zelfs door de hardste weerstanden heen. Dode harten maakt u levend. Wat onwillig was, maakt u gewillig. Wat verduisterd was, dat verlicht u. Werk dan, Heere, in onze harten en geef dat wij samen als gemeente ook voor elkaar mogen bidden en dat we mogen weten dat u werkt ook in ons midden. Heere, we komen tot u en we dragen u de noden, de zorgen en het verdriet van elkaar op. We bidden in bijzonder voor broeder en zuster van Wezel. Op hoge leeftijd zijn zij gekomen en nu moeten zij dit zware verdriet en deze moeite meemaken dat hun kleinzoon Robert overleden is. Dat zij vrijdag stonden bij het graf, de rouwdienst hebben meegemaakt. Heere, wat aangrijpend en wat een verdriet en tegelijkertijd wat een heerlijke en onbegrijpelijk wonder is dat. Dat uw evangelie zelfs kan klinken als de dood gekomen is. En daarmee toont u, Heere, dat het een woord van leven is, dat voor de dood niet wijken zal en niet wijken hoeft. Wees hen nabij. We bidden voor Laura, die jonge weduwe. Heere, gedenk haar. En allen die het verlies en de pijn en het verdriet ervaren. We bidden, Heere, voor Dieneke, nu haar vader overleden is. Wees haar nabij. Ze heeft zoveel voor hem en voor haar moeder mogen betekenen in al die achterliggende jaren. En dan is het gemis daar. Er is ook, Heere, de stille vreugde dat hij mocht heen gaan in het vertrouwen op de Heere Jezus Christus, die ook voor hem zijn leven heeft willen geven en die met zijn dood ook zijn opstanding uit de dood heeft willen bevestigen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat zij treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. We danken u dat Kees-Jan en Elina deze afgelopen week in het huwelijk verbonden werden, elkaar hun woord van trouw en liefde gegeven hebben. Wees met hen de toekomst in en zegen hen en stel ze ook tot een zegen. We danken u dat Neline en Evelien mochten slagen voor de examens. Geef, Heere, dat zij ook daarin op u vertrouwen, ook voor de toekomst, en mogen weten en bedenken, wat hebben wij dat wij niet hebben ontvangen? U geeft het alles. Heere, gedenk ons als gemeente, nu wij in de achterliggende periode ons gemeentewerk hebben mogen hebben en alle activiteiten van verenigingen en catechisaties zijn afgesloten. We danken u voor alles wat er mocht gebeuren en bidden dat u het met uw zegen achtervolgt. Dat u met uw kracht en uw genade al het onderwijs en alle vermaningen, alle ontmoetingen wilt zegenen tot eer van uw naam en tot onze zaligheid. We bidden u, Heere, laat deze dag en deze dienst een plaats mogen hebben in de komst van uw koninkrijk. We bidden om de voortgang van uw evangelie in deze wereld. We bidden voor het volk van Israël, dat ook zij zullen komen tot het geloof in Jezus de gekruisigde. En we bidden voor allen die als ambtsdrager, als evangelist, als zendeling of maar als een gewone gelovige zich stellen in dienst van dat evangelie, dat u hun arbeid zegent. Heere, laat zo ook deze dag een plaats mogen hebben in dat vergezicht dat uw woord ons geeft. Wij bidden dat u ootmoedig, maar ook vrijmoedig, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen 1 Koningen hoofdstuk 13. In Koningen 13, dat is een lang hoofdstuk, 34 versen, maar ik wil het toch graag in zijn geheel lezen, omdat niet alles in de geschiedenis, denk ik zo, ons allemaal even bekend is. En ik wil straks in de preek ook de grote lijnen trekken, zodat een onbekende geschiedenis hopelijk toch bekend wordt en zijn betekenis voor vandaag, dat we dat erin mogen zien. Het vindt plaats net na de scheuring van het rijk van koning David in twee rijken, het tienstammenrijk, het tweestammenrijk. En het tienstammenrijk onder leiding van koning Jerobeam, daar worden de afgoden gediend. Hij heeft een altaar laten bouwen in Bethel en daar start eigenlijk deze geschiedenis. Dus laten we het samen lezen, 1 Koningen 13, waar het woord van God als volgt spreekt. En zie, een man Gods kwam uit Juda door het woord des Heeren te Bethel. Jerobeam, de koning, stond bij het altaar om te roken. En hij, die profeet, riep tegen het altaar door het woord des Heeren en zei: altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren, de priesters der hoogten die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. En hij gaf dezelfde dagen, op dat moment, een wonderteken, zeggende: dit is dat wonderteken waarvan de Heere gesproken heeft. Zie, het altaar zal van één gescheurd worden en de as die daarop is afgestort worden. Het geschiedde nu, als de koning het woord van de man Gods hoorde, dat hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand op het altaar uitstrekte, zeggende: grijp hem. Maar zijn hand die hij tegen hem uitgestrekt had verdorde, dat hij ze niet weer tot zich trekken kon. En het altaar werd van een gescheurd en de as van het altaar afgestort, naar dat wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heeren. Toen antwoordde de koning en zei tot de man Gods: aanbid toch het aangezicht des Heeren, uw Gods, ernstig, en bid voor mij dat mijn hand weer tot mij komen. Toen bad de man Gods het aangezicht des Heeren ernstig, en de hand van de koning kwam weer tot hem en werd gelijk tevoren. En de koning sprak tot de man Gods: kom met mij naar huis en sterk u, en ik zal u een geschenk geven. Maar de man Gods zei tot de koning: al gaf u mij de helft van uw huis, hoe zou ik niet met u gaan? En ik zou deze plaats geen brood eten noch water drinken, want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord, zeggende: gij zult niet brood eten noch water drinken, en gij zult niet weerkeren door de weg die gij gegaan zijt. En hij ging door de andere weg en keerde niet weer door die weg waardoor hij te Bethel gekomen was. Een oud profeet nu woonde te Bethel, en zijn zoon kwam en vertelde hem al het werk dat de man Gods te dien dagen in Bethel gedaan had, met de woorden die hij tot de koning gesproken had. Deze vertelde zij ook hun vader. En hun vader sprak tot hen: wat weg is hij getogen? En zijn zonen hadden de weg gezien, welke de man Gods was getogen, die uit Juda gekomen was. Toen zei hij tot zijn zonen: zadelt mij de ezel. Ze zadelden hem de ezel en hij reed daarop. En hij trok de man Gods na en vond hem zittende onder een eik. En hij zei tot hem: zijt gij de man Gods die uit Juda gekomen zijt? Hij zei: ik ben het. Toen zei hij tot hem: kom met mij naar huis en eet brood. Maar hij zei: ik kan niet met u weerkeren, nog met u inkomen. Ik zal ook geen brood eten, nog met u water drinken in deze plaats. Want een woord is tot mij geschied door het woord des Heeren. Gij zult al daar nog brood eten, nog water drinken. Gij zult niet weerkeren, gaande door de weg waardoor gij gegaan zijt. En hij zei tot hem, ik ben ook een profeet, gelijk gij. En de engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heeren, zeggende, breng hem weer met u in uw huis, dat hij brood eet en water drinkt. Maar hij loog hem. En hij keerde met hem weer, en nam brood in zijn huis en dronk water. En het geschiedde als zij aan de tafel zaten, dat het woord des Heeren geschiedde tot de profeet die hem al doen weerkeren. En hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was, zeggende, zo zegt de Heere, daarom dat gij de mond des Heeren zijt wederspannig geweest, ongehoorzaam geweest, en u niet gehouden hebt, het gebod dat u de Heer uw God geboden had, maar zijt weergekeerd en hebt brood gegeten en water gedronken, ter plaatse waarvan hij tot u gezegd had, gij zult geen brood eten, noch water drinken. Zo zal uw dode lichaam in uw vaderen graf niet komen. En het geschiedde nadat hij brood gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde, te weten de profeet die hij had doen weerkeren. Zo trok hij heen en een leeuw vond hem op de weg en doodde hem. En zijn dode lichaam lag geworpen op de weg en de ezel stond daarbij, ook stond de leeuw bij het dode lichaam. En zeer gingen lieden voorbij en zagen het dode lichaam geworpen op de weg. En de leeuw staande bij het dode lichaam, en zij kwamen en zeiden het in de profeet waarin de stad waarin de oude profeet woonde. Als de profeet die hem van de weg had doen weerkeren dit hoorde, zo zei hij, het is de man Gods, die de mond des Heeren wederspannig is geweest, daarom heeft de Heere hem de leeuw overgegeven die hem gebroken en hem gedood heeft, naar het woord des Heeren dat hij tot hem gesproken had. Verder sprak hij tot zijn zonen, zeggende, zadel mij de ezel. En ze zadelden hem. Toen toog hij heen en vond zijn dode lichaam geworpen op de weg. En de ezel en de leeuw staande bij het dode lichaam. De leeuw had het dode lichaam niet gegeten en de ezel niet gebroken. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op en legde het op zijn ezel. En voerde dat, wederom. Zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. En hij legde zijn dode lichaam in zijn graf, in zijn eigen graf. En ze maakten over hem een weeklagen. Ach, mijn broeder. Het geschiedde nu nadat hij hem begraven had, dat hij sprak tot zijn zonen, zeggende, als ik zal gestorven zijn, zo begraaf mij in dat graf waarin de man Gods begraven is en leg mijn beenderen bij zijn beenderen. Want de zaak zal gewis geschieden die hij door het woord des Heeren uitgeroepen heeft tegen het altaar dat te Bethel is. En tegen al de huizen der hoogten die in de steden van Samaria zijn. Na deze geschiedenis keerde zich Jerobeam niet van zijn boze weg, maar maakte wederom priesters der hoogten van de geringste van het volk. Wie wilde, diens hand vulde hij en die werd een van de priesters der hoogten. En hij werd in deze zaak het huis van Jerobeam tot zonde, om dat te doen afsnijden en te verdelgen van de aardbodem. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we als uitgangspunt voor de prediking de beginwoorden van vers 18 nemen. 1 Koningen 13 vers 18a. En hij zei tot hem, ik ben ook een profeet. Boven de preek schrijven wij de oude profeet en het woord van God. De oude profeet en het woord van God. Ik zou vanmiddag als uitgangspunt, als gezichtspunt zeg maar van dit hele hoofdstuk, die oude profeet willen nemen. En alles wat er hier gebeurt en wat er passeert, als het ware vanuit zijn oogpunt bezien. De oude profeet dus en het woord van God met drie gedachten. Ten eerste, de oude profeet misbruikt het woord van God. In de tweede plaats, de oude profeet bedient het woord van God. En in de derde plaats, de oude profeet gelooft het woord van God. We schrijven boven de preek de oude profeet en het woord van God. In de eerste plaats, de oude profeet misbruikt het woord van God. We zien dat in vers 18. Hij liegt, hij zegt, God heeft tot mij gesproken. Hij misbruikt het woord van God. Hij misbruikt zijn ambt als profeet op verschrikkelijke wijze. Hij misbruikt het woord van God in de eerste plaats. Ten tweede, aan de hand van vers 21, hij bedient het woord van God. Zo zegt de Heere. Hij is toch een profeet. Hij bedient het woord van God, ondanks al zijn tekorten en leugens. En in de derde plaats, hij gelooft het woord van God, vers 32. Want, zegt hij, de zaak zal gewis geschieden die hij, dat is die jonge profeet, door het woord des Heren uitgeroepen heeft. Dus hij gelooft het woord van God. Drie gedachten, hij misbruikt, hij bedient en hij gelooft het woord van God. Laten wij zingen als inleiding op de verkondiging uit het gebed des Heren, waar de tekorten en de gebreken ook van ons beleden worden en aan de Heren voorgelegd. Gebed des Heren, gezang 5 is dat. En wij zingen de versen 4, 7 en 8. Uw wil geschieden, uw wil alleen, het woord van God zoals hij dat gesproken heeft. Ook vers 7 leidt ons in geen verzoeking ooit. Gij weet het, onze kracht is klein. En vers 8, verlos ons uit dus boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Laten wij dat zingen, vers 4, 7 en 8, uit de berijming van het gebed des Heren. Gemeente, als wij dit hoofdstuk lezen, dan is dat een verbijsterende geschiedenis. En misschien dat wij het ook wel een beangstigende geschiedenis vinden. Beangstigend. Wat kunnen wij begrijpen, wat kunnen wij inzien van de manier waarop God met die twee profeten omgaat? Is God zo volslagen willekeurig? Is God zo grillig? Is dit niet overkill dat die ene profeet, die jonge profeet, misleid wordt, bedrogen wordt, een zwak moment heeft en dat hij dat met de dood bekopen moet? Waarom doet God dat? Die dappere, die moedige profeet, die uit Juda kwam, dat tweestammenrijk, die de grens overgestoken is, naar het tienstammenrijk gegaan is, die daar in Bethel gekomen is, tussen de mensen zich doorgedrongen heeft, naar voren, oog in oog staat met de koning, en het profetische woord uitspreekt. De koning bedreigt hem, wijst hem aan, grijp hem. Dat had die man wellicht vermoed, dat dat zou kunnen gaan gebeuren, maar dat vuur in zijn binnenste was zo krachtig dat hij wilde gaan, dat hij pal wilde staan voor zijn God, de God van Israël, tegen die afgodendienst in. Maar daar ligt hij, geworpen op de weg, dood. Waarom gebeurt dat? Waarom doet God dat zo? Waarom komt deze man nooit terug in zijn eigen land? Waarom wordt zijn lijk gelegd in een vreemd graf? En te meer als we dat vergelijken met die oude profeet. Die oude profeet die in dat dorpje, in die stad Bethel woont, maar die thuisgebleven was, die daar niet heen was gegaan. Die had daar moeten staan toch, maar die deed niks. Die oude profeet die de jonge profeet met leugen en bedrog zo de dood in jaagt. Waarom laat God niet die oude profeet sterven? In plaats van die jonge profeet? Kan God niet zo'n jonge, toegewijde, moedige profeet met wat meer respect behandelen? Vraag het erover. En toch, het staat uitvoerig in de Bijbel beschreven. Het staat niet zomaar in de schrift. Er zijn verklaarders die zeggen, ja, het is niet echt gebeurd. Het is eigenlijk een soort vertelling, een verhaal, een parabel, waarmee de schrijver van dit boek, het tweestammenrijk, de jonge profeet, en het tienstammenrijk, de oude profeet, naast elkaar zet en laat zien dat die twee elkaar uiteindelijk pas in een graf weer zullen ontmoeten. Door het graf van de wegvoering naar Babel heen, door het graf van de ballingschap, en dan, ja, dan wordt dat weer verenigd. Nou, die lijn zou erin kunnen zitten, maar het is nog steeds geschiedenis. Want er wordt een naam genoemd van die koning Josia in hoofdstuk 13 vers 2. En later in 2 Koningen 23 wordt verteld dat dit ook werkelijk gebeurd is. Dat er op dit altaar de beenderen van die profeten en die priesters, die worden opgegraven uit hun graven en die worden verbrand op dit altaar. Dus het is wel degelijk werkelijk geschiedenis geweest. Gemeente, laten we erover nadenken vanmiddag. En zoals ik zei, we doen dat vanuit de blik van die oude profeet. Hoe staat die man in deze geschiedenis? Wat gebeurt er? Hij wordt voor het eerst genoemd in vers 11. Een oud profeet. En die woont in Bethel. Hij zit thuis. Hij is niet naar het feest gegaan. Hij is niet naar de inwijding van het altaar geweest. Hij zit eenvoudigweg thuis. En zijn zoon komt. En verderop staat er zijn zoonen. Meervoud. En ja, ze vertellen aan hun vader alles wat ze hebben meegemaakt. Natuurlijk. Het is nogal spectaculair. Dat altaar dat daar in brokken uiteenvalt. De koning die die profeet bedreigt, maar die zijn arm niet meer kan bewegen. De moedige opstelling van deze jonge profeet. Zijn vaste basis in het woord van God, zodat hij niet meegaat met de uitnodiging van de koning. En die oude profeet die hoort dat alles aan. En die zegt, vers 13, tegen zijn zonen: zadel mij de ezel. Ik ga hem achterna. Waar is die gebleven? Nou, zeggen zij, is die in die weg ingegaan? En de oude man die stapt op zijn ezel en hij gaat op weg. En dan vers 14, ja, dan komt hij langs een eik en dan ziet hij een man onder zitten. En hij stopt en hij zegt, bent u die man Gods uit Juda? Ja, dat ben ik. Ga met me mee, kom brood eten. Nee, zegt die profeet, dat doe ik niet. Hij geeft het goede antwoord aanvankelijk. Dat had hij ook tegen de koning gezegd. Nee, zegt hij, want God heeft tegen mij gezegd dat ik dat niet mag doen. God heeft drie dingen gezegd. Ik mag onderweg geen brood eten, geen water drinken en ik moet een andere weg terug kiezen. En die man is gehoorzaam. En hij zegt dat ook in vers 17. Precies zoals hij ook moet zeggen. En die oude man, zijn gedachten gaan snel, die denkt, wat nu? Hoe krijg ik deze man mee naar mijn huis? Nou, daar weet hij wel wat op. Een leugentje. Een leugentje. Een felle, gemene leugen. Ik ben ook een profeet, zegt hij. Gelijk gij. En de engel heeft tot mij gesproken door het woord van de Heere. Onze eerste gedachte, die oude profeet misbruikt het woord van God. Kom mee, zegt hij, ja, God heeft dat wel tegen je gezegd, maar God heeft een nieuwe openbaring aan mij gegeven en dit zei hij, je moet wel mee, je moet komen eten en drinken bij mij thuis. Toch hij loog hem, staat erbij in vers 18. En de jonge profeet, ja, die bezwijkt daarvoor, die heeft misschien wel gedacht, die oude profeet, de man vergrijst in de dienst van God, een eerbiedwaardige profeet, ik kan hem toch zomaar niet verdenken van leugens. Laat ik maar meegaan, het zal wel waar zijn wat hij zegt. Vers 19 zegt, hij keerde met hem weer en hij at brood in zijn huis en hij dronk water. Gemeente, wat is dit voor een man, hè? Die oude profeet. Is dat wel een ware profeet van God? Ja. Ja. Zo meteen in onze tweede gedachte zullen we zien dat hij het woord van God bedient. Ja, het is een ware profeet. Maar wat voor een? Hij grossiert in woorden van God. Hij gebruikt, zouden wij zeggen, bijbelteksten te pas en te onpas. Het is een professional geworden. Het is zo'n man die zijn hele leven in de Bijbel leeft, zeg maar. En de Bijbel ongeveer uit zijn hoofd kent. En op alle mogelijke en onmogelijke momenten wel een bijbeltekst weet te noemen. En dat doet hij hier ook. Als het niet gaat zoals hij wil, dan weet hij er wel een bijbeltekst bij te vinden en dan krijgt hij toch voor elkaar wat hij graag ziet. Hij misbruikt het woord van God voor zijn eigen doeleinden. En als er iets beangstigend en angstaanjagend is in deze geschiedenis, is het misschien wel dit. Dat een profeet van God het woord van God misbruikt, mensen manipuleert, situaties naar zijn hand zet, met zijn hand op de Bijbel. Alzo zegt het woord van God. Maar het is zijn eigen leugen. Helaas is het niet voorbij. Op het moment dat die oude profeet de laatste adem uitblies. Dit gebeurt nog steeds. Er zijn nog steeds ouders die hun kinderen met bijbelteksten om de oren slaan. Die hun kinderen dingen voorhouden. Zogenaamd met het woord van God in de hand, maar intussen hun eigen wil doordrukken. Er zijn nog steeds ambtsdragers die het ook zo doen. God heeft aan mij gezegd wat jij moet doen. Verschrikkelijk als dat gebeurt. En ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn, of jongeren zijn, hè, die zeggen, ja, ik snap het ook niet allemaal. De ene dominee zegt dit en de andere dominee zegt dat. En ze beroepen zich allemaal op de Bijbel. Nou, ik weet niet meer wat waar is. Blijkbaar is de Bijbel een boek waar je alle kanten mee uit kunt. En wat je maar wilt vinden, je zoekt en je vindt het wel. En je zet het naar je hand. Blijkbaar kunnen wij mensen dat woord van God verkrachten en misbruiken. En voor eigen doeleinden gebruiken. Voor je eigen karretje spannen. Gemeente mag weten dat ik in het overdenken en nadenken over dit hoofdstuk die vraag ook aan mezelf heb gesteld. Ben ik ook zo'n professional? Iemand die thuis is in de Bijbel, ja. En toch het woord van God misbruikt voor wat ik zou willen. Dat zou verschrikkelijk zijn. Voor mijzelf, maar ook voor de gemeente. Het zou uw dood kunnen betekenen. Als een dienaar van het woord niet getrouw is aan de Bijbel. Als een dominee een beroepsprofeet wordt. Onder de schijn van de Bijbel. Altijd zo'n, ja, zo'n, laat ik zeggen, zo'n glad geestelijk praatje. Soms vind ik het fijn, gemeente, als ik ook niet weet wat ik zeggen moet, hè. Er zijn dominees en die hebben altijd wel een Bijbeltekst voor de hand. En soms denk ik, ik ben blij dat ik dat niet altijd heb, dat ik het ook niet altijd weet. Dat ik ook wel eens stilval, dat ik het moeilijk vind. Ja, ik wil graag een goede dominee zijn. En ik wil goed zijn in preken en pastoraat en catechisaties. En ik denk dat dat mag, maar als het allemaal zo gladjes wordt. Altijd zo menselijk. Zo professioneel. En hij loog hem. Nou gemeente, we mogen er misschien de vraag er wel bij stellen. Wat beweegt die oude profeet en wat ging er in zijn denken om dat hij dat deed? Zo'n zadelde ezel. Waarom deed hij dat? Waarom wilde hij hem achterna reizen? Waarom wilde hij hem bedriegen? Waarom wilde hij meekrijgen zijn eigen huis in? Misschien jaloezie. Misschien afgunst tegenover die jonge profeet. Die daar maar stond voor zijn zaak. En dat hij dacht, ja, ik kan het eigenlijk niet hebben dat hij dat wel heeft en dat ik daar niet zat. Het zou ook nog wel eens iets van schuldbesef kunnen zijn dat hij denkt, hij stond daar, ik zat thuis. Hij moest uit Juda komen, maar ik woon in Bethel. Ik had daar moeten staan. Ik had daar mijzelf moeten durven opofferen desnoods voor de zaak van God. En dat wordt een mengeling van schuldbesef, van jaloezie en misschien nog wel meer dingen. We kunnen het niet helemaal peilen wat er omgaat in het hart van de oude profeet. Maar daar staat hij en hij liegt hem. En dan als we nadenken over die jonge profeet, dan zegt iemand, ik snap het wel dat hij meeging hoor. Ik vind het eigenlijk toch oneerlijk dat hij dit met zijn leven moet bekopen. Als hij zo getrouw is en ja dan een kleine vergissing, dat hij meegaat omdat hij bedrogen wordt. Ik snap het eigenlijk wel. Ik vind het tragisch, ik vind het oneerlijk dat hij sterven moet. Nou, toch daar iets over, gemeente, want zo ligt het niet helemaal. Twee dingen zal ik daarbij noemen. Het eerste dit, dat staat niet uitvoerig beschreven, maar de mensen, de eerste lezers van dit boek wisten dat. Hoe ver is dat? Juda, de twee stammen rijk, naar Bethel, waar die heen ging. Hoe ver is dat? Hij moest de grens overgaan. Nou, 10 kilometer. 10 kilometer. Als hij wellicht ook op zijn ezel gereden heeft, binnen 2 uur was hij de grens weer over geweest. Wat doet die man onder die eik? Waarom is hij gestopt? Hij was weggegaan in de andere weg. Ja, hij had even volhouden, 2 uur. Was hij de grens over geweest? Was hij veilig geweest? Maar hij is gestopt. Hij brengt zichzelf ook wel in de verleiding. Hij brengt zichzelf ook wel in de moeilijkheden door te gaan stoppen en te gaan zitten. Niet om te eten, want dat wilde hij niet. Niet om te drinken, dat wilde hij ook niet. Hij stopt gewoon, hij zit daar. Dus hij brengt zichzelf in de verleiding. En dan nog iets, en dat is nog wel belangrijker. Hij heeft 2 keer over duidelijk uitgesproken wat het woord van God tegen hem gezegd heeft. Alzo zegt de Heere, vers 9. Zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord, zeggende. En dan komen die 3 dingen. En vers 17, want het woord is tot mij geschied door het woord des Heeren. Die man weet wat God tegen hem gezegd heeft. 100% zeker. En dan komt het woord van de oude profeet. Dat weet hij niet 100% zeker. Hij hoort het aan. Die man spreekt over een engel die tot hem gekomen is. En dan moet de jonge profeet een afweging maken. Dit heb ik van God zelf gehoord. Ik weet het absoluut zeker. Dit vertelt die oude profeet mij. Ik weet het niet zeker. Hij had moeten blijven bij wat hij zeker weet. Hij had moeten zeggen, oude profeet, u zegt dit. Ik waardeer u in uw ambt, maar ik weet het niet zeker. En ik houd mij vast aan wat ik wel zeker weet. En daar zit dan ook de les voor ons, gemeente. Wij moeten leven bij het woord van God. En wat de dominee ook zegt, of wat de ouderling ook zegt, of wat wie ook dan zegt, maar als we het woord van God zelf hebben, gaat dat boven het woord van wie dan ook. Dus wij komen naar de kerk om het woord van God te horen, ja. En wij komen niet naar de kerk om naar de dominee te luisteren. Ja, God spreekt door zijn knechten. Maar wat nu als een dominee iets zegt wat niet klopt met het woord van God? Ja, maar het is wel een dominee toch? Of zeggen we dan, ja, maar het is iemand die eerbiedwaardige, respectabele dominee. Hè, misschien iemand die zijn leven lang al besteedt in de dienst van God. Die man die zal het toch wel weten. Die man die is thuis in de Bijbel, die kent de Bijbel toch. Laat ik maar geloven wat die dominee zegt. Nee. Toets het aan het woord. Onderzoek het. Dat is onze taak als gemeenteleden. Het staat in de Bijbel, in Johannes 4, vers 1. Beproef niet in iedere beproef de geesten of ze uit God zijn. Geloof niet iedere geest. Geloof niet, zegt de kanttekening, iedereen die beweert dat hij de Heilige Geest heeft en het woord van God brengt. Maar onderzoek het. Dat moet u doen met mijn preken, dat moet u doen met andere preken, dat moet u doen met alles. En daarom, gemeente, zorg dat je thuis bent in de Bijbel. Als je zelf niet de Bijbel kent in zijn hoofdzaken, dan kun je niet beproeven wat er van de geest van God is. En dan zou je zomaar net als deze jonge profeet meegevoerd kunnen worden. En dan zeg je, ja, die dominee zegt het zal wel waar zijn. Maar het is niet het woord van God. Alleen het woord van God heeft echte zeggenschap. Echte kracht in ons leven. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. De oude profeet bedient het woord van God. We zagen dat hij het misbruikt. Maar op een verrassende manier gaat de geschiedenis verder. Vers 19 hadden we gehad. Hij gaat met hem mee en dan vers 20 zitten ze samen aan tafel. En samen gebruiken ze de maaltijd. Ze eten brood en drinken water. En dan opeens gebeurt het. Ja, hoe dat gegaan is weet ik niet, maar misschien dat die oude profeet opeens in zijn stoel zit en als het ware een stem hoort, gegrepen wordt, overeind komt, de jonge profeet aankijkt en zegt, God spreekt een woord, zo zegt de Heere. En daar, wat doet hij? Hij bedient het woord van God. Hij kijkt de jonge profeet aan en hij zegt, daarom dat u aan de mond van God ongehoorzaam bent geweest. En u niet gehouden hebt aan het gebod dat de Heer uw God u geboden had. Maar u bent weergekeerd. En u hebt brood gegeten en water gedronken. Terwijl God gezegd had, gij zult geen brood eten, nog water drinken. En dan, die verschrikkelijke aangrijpende woorden, zo zal uw dode lichaam in uw vadergraf niet komen. O, wat gebeurt daar? De oude profeet bedient het woord van God. Hij spreekt de toorn van God uit over de jonge profeet. En hij zegt het hem, je bent ongehoorzaam geweest, je zult de dood sterven. Hij gaat weer zitten. Ja, hoe zou dat geweest zijn? Als ze dan samen de maaltijd voortzetten, de maaltijd afsluiten. En de jonge profeet zegt, kom, ik ga maar weer. En de oude profeet die helpt hem om de ezel te zadelen. En de jonge profeet stapt op en hij vertrekt en de oude profeet kijkt hem na. En die ziet hem daar gaan, een paar kilometer maar en hij is bij de grens. En terwijl de oude profeet de jonge profeet nakijkt, staat de leeuw als het ware al te wachten. En de leeuw vond hem. En de leeuw doodde hem. En er ligt zijn lijk geworpen op de weg. Zijn dode lichaam, zegt vers 24, geworpen op de weg. Wat een einde, hè? Wat een tragisch einde voor die jonge profeet. Zo moedig geweest. Zo vervuld met,
met oprechte toewijding aan God, zo verontwaardigd over de afgodendienst, zo onverschrokken. En nog zo jong, hè. Wat had die man kunnen betekenen in de dienst van God als hij nog 30, 40 jaar profeet was geweest? Hadden we maar meer van die jonge dominees, zouden wij tegenwoordig zeggen. Mensen die pal staan. Mensen die durven. Mensen die niet bang zijn. En dan ligt hij dood. Ja, door die leeuw gedood, ja. Maar door God gedood. Hoe kan dat? Waarom doet God dat? Wij leren hier iets belangrijks, gemeente. God gebruikt op dit moment de oude profeet om het woord van God te bedienen. Die oude profeet, die professional, die slappeling, die leugenaar, ja. Maar zodra die het woord van God spreekt, is dat het woord van God? Waarin zijn beloften en waarin zijn bedreigingen? En dan maakt het niet meer uit wie dat zegt. Een belangrijke les voor ons. Als het woord van God klinkt, gemeente, dan is het niet meer van belang wie het zegt. Hoe gaat dat zo vaak, hè? We gaan naar de kerk. O, die, zeggen we. O, is die er? Nou, misschien gaan we wel naar de kerk. Maar misschien gaan we ook niet. Gaan we ergens anders heen. Of als we gaan, we zetten ons onder het woord, maar de reserve voelen we van binnen. Nou, moet hij mij dat gaan zeggen? Moet ik naar hem luisteren? Of soms zijn de dominees, ja, nou, ik weet wel wat meer over hem. Hij heeft ook wel een smet op zijn blazoen. Die dominee die zo ver onder zijn genadestaat leeft. Die dominee die, vul maar in. Ja, het kan waar zijn. We kunnen van alles zeggen over de dominees, gebrekkige mensen. Maar als ze het woord van God bedienen, bedienen ze het woord van God. In de eerste gedachte hebben we gezien dat het woord van God en het woord van mensen niet samenvallen. Altijd onderscheiden. Altijd verschil maken. Klopt het met de Bijbel? Maar gemeente, als het klopt, als een dominee zegt wat volgens het woord van God is. Is dat het woord van God? Maakt niet uit wie het zegt. En dan moeten wij daaraan onderworpen zijn. Want dat woord van God zal gebeuren. En God onderstreept dat op dit moment. Dat zelfs die jonge profeet onderworpen moet zijn aan het woord van God. En Gods woord is waar in zijn beloften, absoluut zeker. Maar ook in zijn bedreigingen. En dominees staan daar niet boven, maar ook dominees, ook profeten, ook dienaren, ook ambtsdragers, ze staan eronder. Vanmiddag, gemeente, bedien ik u het woord van God. En hoe u over mij denkt is niet belangrijk. Daar vraag ik niet naar vanmiddag. U mag denken over mij zoals u wilt. Maar vanmiddag bedien ik u het woord van God. En het woord van God die zegt het. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ja maar, zeggen we dan, geen ja maar. Dit is het woord van God. Die in de Zoon gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Dat zeg ik niet. Ja, ik zeg het ook. Van harte, met overtuiging. Maar het is het woord van God dat ik u vanmiddag bedien. Het woord van God, zoals het staat in Ezechiël 18. Bekeer u, want waarom zou u sterven? God heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Dit is het woord van God. En straks gaan we naar huis. En straks vergeten we de preek. Maar dit woord zal gebeuren. En deze dienst, en deze preek, en deze Bijbelteksten, die komen terug in de grote dag der dagen. Als we staan voor het voor de troon van God. En dat ik de woorden nu vanmiddag heb uitgesproken is niet belangrijk, gemeente. Maar het woord van God zegt dat. En overzie nu je eigen leven is. En leg het ernaast. En wie je ook bent. Maar aan dit woord kun je niet ontkomen. En niet ontsnappen. En God verkondigt het ons. door zelfs die profeet, hè, die jonge profeet, die moedige man, die toegewijde man, maar die viel onder het oordeel van Gods bedreiging. Als hij ongehoorzaam is, wordt hij gestraft. Als jij ongehoorzaam bent, word je gestraft. De oude profeet bedient het woord van God. God schakelt hem in, zelfs hij. God schakelt mensen in. Als de ouderlingen en diaken op huisbezoek komen. Nou zeg je, ja, ik heb nog met ze in de klas gezeten. Ik woon bij ze in de straat. Ik ken ze nog van vroeger uit. Moeten zij mij gaan vertellen? Ja, ze bedienen het woord van God. En het woord van God blijft bestaan. Daarom moest die jonge profeet sterven. Want God bewijst dat het woord van God waarheid is. We gaan naar onze derde gedachte. De oude profeet gelooft het woord van God. Er komt opnieuw een wonderlijke wending in de geschiedenis. Daar ligt dat dode lichaam, geworpen op de weg. Vers 25 zegt dat de mensen, lieden, voorbij gingen. En die zien dat dode lichaam op de weg liggen. En die komen in de stad, in Bethel, waar de oude profeet woonde. Niemand weet wie het is. Er ligt een jonge man, dood, op de weg. Maar de oude profeet die zegt, vers 26, het is de man van God die de mond van de Heere wederspannig is geweest. Hij begrijpt dat. Daarom heeft de Heer hem door de leeuw aan de leeuw overgegeven, die hem gebroken en hem gedood heeft, naar het woord van de Heere dat hij tot hem gesproken had. Weer roept hij zijn zoons, zadel mij de ezels. En weer zadelen zij voor hun vader de ezel. En dan gaat hij op weg. Hij kent die weg. Langs de eik waar de man nog gezeten heeft. Nog een stukje verder. En daar ligt het lichaam. En nu is de man niet bang. Nu gaat hij verder, ondanks die leeuw. En hij stopt bij dat lichaam. En hij, misschien heeft hij het lichaam al omgedraaid. En hij kijkt hem in zijn gezicht. Ja, het is de jonge profeet. Met de krachten van zijn oude lichaam tilt hij dat lichaam van de jonge profeet op. En hij legt het op zijn ezel. En ze keren om en ze gaan terug naar Bethel. Hij neemt het lichaam mee. Om rouw te bedrijven, zegt vers 29. Om hem te begraven, ja, in een vreemd graf. Niet in het graf van zijn vader. Maar, staat er dan in vers 30... Hij legde zijn dode lichaam in zijn graf, zijn eigen graf. En ze maakte over hem een weeklagen. Ach, mijn broeder. Hij schreeuwt zijn verdriet uit. Hij was toch verbonden aan die jonge profeet, zijn broeder. En dan legt hij hem in zijn eigen graf. Waarom, gemeente? Twee dingen die daar van belang zijn. Ten eerste, die man wordt begraven, ja. Zijn lichaam blijft daar niet liggen op de weg, ten prooi aan de leeuw, ten prooi aan de aasgieren die dat lichaam zouden verscheuren. Nee, hij wordt begraven. God zorgt voor de profeet. God zorgt ook voor het lichaam van deze man. God zorgt ervoor dat zijn lichaam rusten mag in het graf, waar het rusten mag totdat de laatste dag gekomen zal zijn en alle graven open gaan en ook zijn graf open zal gaan. Daar mag hij rusten. En zegt Openbaring 14, en zijn werken volgen met hem. Hij wordt begraven, een rustplaats voor zijn lichaam. Maar er is nog iets, hij wordt begraven in het graf van die oude profeet. Die oude profeet wil dat. Dat die lichaam rust in, zegt hij in vers 31 tegen zijn zonen. Als ik zal gestorven zijn, zo begraaf mij in dat graf waarin de man Gods begraven ligt. Begraven is, en leg mijn beenderen bij zijn beenderen. Wat een vreemd verzoek, waarom wil die man dat? Het antwoord staat erachteraan, want de zaak zal gewis geschieden. Die hij door het woord van de Heere uitgeroepen heeft. onze derde gedachte. Die oude profeet, hè, die gelooft het woord van God. Die gelooft wat die jonge profeet gezegd had, wat we lezen in vers 2. Er komt een moment dat op dit altaar in Bethel de beenderen zullen verbrand worden van alle valse priesters en alle valse profeten. Mensen zullen de graven openen en de beenderen eruit halen van die profeten en van die priesters. Die verdienen geen graf. Die zullen verbrand worden op dat altaar. En de oude profeet die hoort dat woord en hij gelooft het. En dan komt er iets bijzonders openbaar, gemeente. Dat hij denkt, eerlijk als hij toch is, over zoveel jaar, als er mensen zullen staan bij mijn graf, hoe zullen ze over mij spreken? Die oude profeet die hier in Bethel woonde, die oude profeet die niet gewaarschuwd heeft tegen de afgodendienst, die oude profeet die niets gedaan heeft voor de naam van de God van Israël. We zullen zijn graf openbreken. We zullen zijn botten pakken. We zullen zijn beenderen verbranden. Het was een valse profeet. Hij zou wel kunnen begrijpen als de mensen dat zouden denken. Want hij weet heel goed dat hij niet pal heeft gestaan voor de zaak van de God van Israël. Hij zou het wel begrijpen als de mensen ook hem onder de valse profeten zouden rekenen. En daarom denkt hij, er is maar één graf waar mijn beenderen veilig zijn, in het graf van de jonge profeet. Want daar zal niemand aankomen. Niemand zal zijn beenderen pakken om ze te verbranden op het altaar. Dat graf zal veilig blijven. Daar wil ik begraven zijn. Daar alleen zijn mijn beenderen veilig. Wat een wonderlijke man, hè. Wat een ingewikkelde man ook. Voor alles tegelijk in het leven van die ene man. Het is een chageraar in bijbelteksten. Het is een beroepsprofeet. Het is ook iemand die het woord van God bediend heeft. Maar het is ook iemand die het woord van God gelooft. Waarvan Jesaja zegt in hoofdstuk 66... Op deze zal ik zien, op de ellendige en de verslagen van hart, en die voor mijn woord beeft. En dat leefde allemaal in dat ene hart van die oude profeet. Kunt u dat begrijpen? Kan dat samengaan? Ja, dat kan. Dat kan. Dat iemand zo ver van zijn plek is en zomaar liegt en bedriegt, eigenlijk de moordenaar is van de jonge profeet. En toch geloof? Ja, toch geloof. Uiteindelijk kenmerkt hem dat gelukkig nog het meest. Hij gelooft het woord van God. Hij belijdt daarmee zijn aandeel in de dood van de jonge profeet. Hij belijdt het, dat hij daarmee de schuldige is. Ik hoor dat als het ware in die klacht. Ach, mijn broeder. Mijn broeder. En toch geloof. Toch geloof. En daar rusten de beenderen van twee profeten, een oude profeet en een jonge profeet, in één graf. Twee geheiligde mensen, toch wel. Samen rusten zij daar, totdat die dag zal komen dat Jezus' stem zal klinken en de graven opengaan. Dan zullen er twee mensen opstaan. Twee gebrekkige, twee zondige mensen. Een oude man en een jonge man. En samen zullen ze opstaan, ter ere van hun meester. En koning, twee mensen, toch wel. Waarom heeft God niet die oude profeet gedood, gemeente? Die vraag staat nog open, hè. Waarom niet die oude profeet? Waarom mocht hij blijven leven en moest die jongen sterven? We hebben gezien dat de jongen moest sterven om te onderstrepen dat Gods woord waar is, vast en zeker, in alle beloften en in alle bedreigingen. Maar waarom dan niet ook die oude profeet? Omdat God geduldig is. Stel dat God, en dat zouden wij misschien wel willen, die oude profeet onmiddellijk gestraft, onmiddellijk dood. Stel u voor, gemeente, dat God zo met ons omging. Dan meteen is de kerkdienst voorbij. En we gaan naar huis. Misschien wonen we niet zo ver van de kerk vandaan, hè. Maar als God ons onmiddellijk zou straffen voor onze zonde, kwam er vanmiddag niemand van ons levend thuis. Als God niet geduldig was, als God niet traag tot toorn was, als God niet langmoedig was, als Hij ons, u, jou en mij, onmiddellijk zou straffen voor onze zonde, kwam er niemand thuis. Dit is ook God. Hij is zo geduldig met de oude profeet, maar ook met ons. God is zo geduldig om keer op keer zijn woord te vertellen. Uiteindelijk is deze man alleen behouden geworden, omdat hij het woord van God geloofde. Er zit nog één les in deze geschiedenis en dan gaan we eindigen. Eén les. Deze man mocht schuilen in een graf. Daar was hij veilig. Wij ook, gemeente. Er is één plaats waar ons leven veilig is. In het graf van de Heere Jezus Christus. Daar mogen wij als het ware schuilen. Daar zijn we veilig. De Bijbel zegt in Romeinen 6 dat wij met hem begraven worden. Met hem begraven. En dan zullen wij ook met hem opstaan. Waar zijn wij veilig? Tegen de toorn van God. Waar zijn wij veilig? Tegen de bedreigingen van de wet. Waar zijn wij veilig? Tegen de bedreigingen van het evangelie. Alleen bij de Heere Jezus Christus. Alleen in zijn dood. Daar alleen ligt het leven. Omdat hij de opstanding en het leven is. Ik sluit af met een tekst. Met het woord van de Heere Jezus. Ik sluit af door het woord van God te bedienen. Wat heeft de Heere Jezus gezegd? Ik ben de opstanding en het leven. Wie mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft u dat? Amen. Wij zingen uit Psalm 33 over het woord van God dat vast en zeker zal geschieden. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heere mond. En ook het zesde vers. Wij zingen vers 5 en 6 uit Psalm 33. Laten wij danken en bidden. Heere Heilige God, wij danken u voor uw woord. Dat vast en zeker is. Dat zeker tot vervulling komt. Wij danken u, Heere, voor de onwankelbare zekerheid van uw belofte. We danken u ook voor de onwankelbare zekerheid van uw bedreigingen. Omdat ook daarin uw geloofwaardigheid schittert. We danken u, Heere, voor uw geduld met ons. Dat u traag tot toorn bent en gaande vergevend. We danken u dat ook deze middag het heilig evangelie van de Heere Jezus Christus tot ons komen mocht. We danken u voor het voorbeeld van de oude profeet, die in alle gebrekkigheid en gebrokenheid, in alle zondigheid en tekorten van zijn bestaan, toch uiteindelijk gekenmerkt werd door het geloof. Het zal zeker geschieden wat God gezegd heeft. En we bidden, Heere, dat niet in al die andere dingen, maar wel hierin, hij ons tot voorbeeld zal zijn. Op deze zal ik zien, op de ellendige en de verslagene van hart, en die voor mijn woord beeft. Wees bij ons als we naar huis gaan. Te meer bidden wij, breng ons veilig thuis. Spaar ons in de week die voor ons ligt. Geef dat we volgende week elkaar weer samen onder uw woord mogen ontmoeten. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 139 vers 14. Nog rond mijn, ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Doe wij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139 vers 14. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.